Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. Sommigen hebben al een lekker kleurtje gekregen. Ik knap er toch weer een klein beetje van op, dat mooie weer. We gaan weer verder waar we gebleven waren. Op de twee vorige zondagen dat ik hier was, hebben we stilgestaan bij twee perioden uit Mozes' leven. De eerste periode van 40 jaar vond plaats in Egypte, waar Mozes op wonderbaarlijke wijze toch gered werd als baby, toen hij door zijn ouders toch te vondeling werd gelegd daar aan de oevers van de Nijl. We hebben hem toen bij stilgestaan hoe hij vervolgens in opdracht van de dochter van het farao voor een jaar of 4, 5 bij zijn ouders verbleef, waarna hij naar het paleis van de farao verhuisde en daar onderwezen werd in alle wijsheid van de Egyptenaren, zodat hij zeer machtig werd in woorden en daden. Een plek die hij echter hals over kop moest verlaten na het doodslaan van een Egyptenaar. Omdat hij een volksgenoot van hem mishandeld had. De tweede periode van 40 jaar speelde zich af op zijn onderduikadres in Midian, waar Mozes als vreemdeling verbleef, waar hij de schapen van Reuel hoede, waar hij met Zippora trouwde en waar hij twee zonen kreeg, Gersom en Eliezer. En het is aan het eind van die 40 jaar dat Mozes met zijn schapen, met de schapen van Reuel, bij de berg Horeb loopt en daar iets opmerkelijks gadeslaat. Hij ziet een brandende braamstruik die niet verteert. En wanneer hij uit nieuwsgierigheid daarop afloopt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. En daar wil ik vanmorgen met u beginnen te lezen. Exodus, hoofdstuk 3, vanaf vers 4. En ik wil dat lezen tot en met vers 12. En het thema, dat had u al wel begrepen, denk ik, wat ik daarboven gezet heb, is Mozes, leider van Israël. Exodus 3, vanaf vers 4. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep Mozes tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: Zie, hier ben ik. En hij zei: Kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zeide: Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zeide: Voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Prachtig gedeelte. In tegenstelling tot de eerste twee perioden van 40 jaar, wat de Bijbel ons toch eigenlijk maar heel beknopt over vertelt, geeft deze derde periode natuurlijk een schat aan informatie. En ik zal me dan vanmorgen ook moeten beperken tot wat ik daarin zeg. En ik zal het proberen bij het thema te blijven. Maar wat we onder andere gaan zien is wat er kan gaan gebeuren met iemand die bevrijd is van eigen kracht en van eigen zwakheid. Want Mozes die ontdekt namelijk in die laatste 40 jaar dat zijn persoontje er eigenlijk helemaal niet zo toe doet. Het gaat om hem, en we hebben dat net gelezen in vers 12, om hem die beloofd had met hem te zullen zijn. Of anders gezegd, wanneer Mozes wegen ten eigen einde lopen, dan beginnen die van de Heere God. In Psalm 103, vers 7, staat een hele mooie tekst. Want er staat dat God aan Mozes zijn wegen bekend heeft gemaakt. En misschien dat u dat helemaal niet meer zo opvalt wanneer u dat leest, maar dat is iets bijzonders. Een heilig God, de schepper van hemel en aarde, die spreekt tot een van nature onheilig en onrein mens. En hij maakt aan die mens ook nog eens zijn wegen bekend. Dat kan toch alleen maar genade zijn. Een van de dingen die God tegen Mozes zegt is dat hij op de hoogte is. We hebben het gelezen van alle ellende waar zijn volk in verkeert. Ik zie het, zegt hij. Ik hoor het. Ik ken het. En ik ben neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en te brengen naar een goed en wijd land. En je vraagt je af, wat is er door Mozes heen gegaan op dat moment? Hij had zijn gezicht bedekt, hebben we gelezen, uit vrees om God aan te kijken, omdat hij wel besefte dit niet te zullen overleven. Maar wat zal er een grijns op zijn gezicht gekomen zijn? Eindelijk ging er wat veranderen in de situatie van zijn volksgenoten. Eindelijk hulp. Eindelijk gerechtigheid. Eindelijk goed nieuws. Stel u voor dat God op deze zondag van de leidende kerk tegen u zegt: ik ga overal ter wereld verandering brengen in de situatie van jullie broeders en zusters. Ik ga ervoor zorgen dat Open Doors aan het eind van dit jaar geen ranglijst meer hoeft te maken voor christenvervolging. Ik ga ervoor zorgen dat jullie gebedslijstje kleiner wordt. Zou dat niet geweldig mooi zijn? Dat God gaat doen wat Mozes en wat ons niet lukt. Maar dan komt het. We hebben het gelezen, vers 10. Daar wil ik jou bij inschakelen, Mozes. Ik wil jou als partner. Ik wil dat jij naar de farao gaat en mijn volk uit Egypte leidt. Ik wil dat jij ga op weg, staat er. Of tegen ons: ik wil dat jullie als gemeente naar al die plekken in de wereld gaan waar mijn kinderen vervolgd worden. Naar Noord-Korea, naar China, het is net genoemd, naar Iran, naar Pakistan, naar Jemen, naar Eritrea, noem maar op. Ik stuur jullie naar al die machthebbers in deze landen en jullie gaan ervoor zorgen dat alle christenen daar bevrijd worden. Wat zouden we doen? Wat zouden we zeggen? Het is natuurlijk fantastisch om te mogen horen dat God onze gebeden hoort en ook verhoren wil. Dat hij er wat mee gaat doen. Maar wat als hij ons erbij gaat inschakelen? Het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben is één van de plekken in de Bijbel die er ons erbij bepalen dat er in die laatste 40 jaar iets met Mozes is gebeurd. Die schaapherder uit Midjan is duidelijk niet meer die prins uit Egypte. Er is wat veranderd. En dan heb ik het niet alleen over de buitenkant. Hij zal er wat ouder hebben uitgezien. Hij zal ook die Egyptische kleren niet meer gedragen hebben. Nee, van binnen is er wat met hem gebeurd. Waar Mozes vroeger met volle overtuiging ja gezegd zou hebben op deze opdracht. En misschien had hij wel direct zijn vinger opgestroken. Sput het hij nu tegen. En wie verder leest, die ziet waarom. En ik vat het maar even samen. In hoofdstuk 3, vers 11 zegt hij: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Hoofdstuk 4, vers 1. Ze zullen me niet geloven en niet naar mij willen luisteren. Hoofdstuk 4, vers 10. Ik ben geen man van vele woorden. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Hoofdstuk 4, vers 13. Ach, Heere, zend toch iemand anders door wie u deze boodschap ook maar wilt zenden. Wat Mozes hier communiceert is: het is heel belangrijk wat u van plan bent, Heere. Het is ook een heel goed idee. Goed dat u ook iemand wilt zenden. Maar mij niet. Ik durf niet. Ik kan niet. Ik wil niet. Mozes vindt zichzelf niet bekwaam genoeg voor deze taak. En hij ziet eigenlijk alleen maar beren op de weg. Van bereidheid is helemaal niets te bespeuren. Waar hij zich 40 jaar geleden blindelings nog op wilde storten, houdt hij nu van zich af. Door God een lijstje met tegenwerpingen op te gooien. En als je naar zijn bezwaren kijkt, dan denk je, had God niet veel beter nog even verder kunnen kijken? Waren er geen andere kandidaten? Maar God denkt er heel anders over. God roept Mozes. Want Mozes is hier zoals God hem hebben wil. Zwak van zichzelf. Onbruikbaar. Onbekwaam. Mozes is in tegenstelling tot zijn tijd in Egypte zich ervan bewust zelf niet zoveel voor te stellen. Van God afhankelijk te zijn. En dan kan God je heel goed gebruiken. Als je de Bijbel doorleest, dan lijkt het soms wel of God het leuk vindt om mensen onmogelijke opdrachten te geven. En ik zal u een paar voorbeelden geven. Genesis 6. Noach, bouw een boot van 150 meter lang en 25 meter breed. Genesis 22. Abraham, offer je zoon als brandoffer op een van de bergen die ik je wijzen zal. Jozua 6. Trek met het leger om het machtige Jericho heen en neem het in. Richteren 7. Gideon, versla dat enorme leger van Midian met 300 man. 1 Samuel 17. David, versla die reus Goliath. 1 Koningen 18. Elia, daag die 450 profeten van de Baal uit. En zo gaat het door in de Bijbel. De ene wonderlijke, onmogelijke opdracht naar de andere. Je zou al bang worden wanneer je je naam zou horen. En je vraagt je af, waarom doet God dat? Want de mensen die ik net noemde, die waren echt niet meer dan u en ik. Dat waren geen supergelovigen of zo. Elia, lezen we in Jacobus 5, was een mens zoals wij. Ik denk dat het antwoord vrij eenvoudig is. God gaf deze opdrachten omdat hij wist dat het onmogelijk door mensen alleen uitgevoerd kon worden. Hij gaf deze opdrachten niet om zijn schepselen, het maar eens even moeilijk te maken om het zo te zeggen, maar wel om zichzelf te openbaren. Want als hij iets vraagt wat onmogelijk is, dan heeft dat op tweeërlei wijze gevolgen. Allereerst betekent dit dat God zelf moet ingrijpen om dat onmogelijke te doen. Maar het betekent ook dat degene die de opdracht moet uitvoeren, dat wel in afhankelijkheid van hem moet doen. Anders gaat het gewoon niet lukken. In Lucas 9 vers 13 zien we de Heer Jezus iets soortgelijks doen. Het begint al laat te worden en er zit nog steeds een ontzettend grote schare mensen voor hem. Te luisteren. De discipelen zeggen tegen de Heer Jezus dat hij eigenlijk al die mensen naar huis moet sturen, want ze moeten toch ergens onderdak vinden en eten. Maar de Heer Jezus die wil ze niet met een lege maag wegsturen. Dus hij zegt tegen zijn discipelen, geeft gij hen te eten. Opnieuw een onmogelijke opdracht. Want wat hadden ze? 5 broden en 2 vissen. Maar wat zien we, dat was voldoende voor de Heer Jezus, die het onmogelijke mogelijk maakt. En dat was en is waar gelovigen de alle eeuwen heen en ook wij nu op mogen vertrouwen, wanneer God een opdracht geeft. Hij is achter de schermen altijd aanwezig en er zal ook altijd voorzien in dat wat nodig is. Maar waar het om gaat, hij gaat het doen. En u en ik, we worden slechts gebruikt. En een belangrijke vraag, waar we de vorige keer ook al bij stilgestaan hebben, is natuurlijk, wil ik mij laten gebruiken? wil ik erop vertrouwen dat God bij machten is. Mozes stond voor een onmogelijke taak. Het was onmogelijk voor hem om zonder God daarin te slagen. En dat had hij ook al wel ontdekt. Maar God zou Mozes alles geven wat hij nodig had. In hoofdstuk 4, vers 14, neemt de Heer God alle bezwaren van Mozes weg en belooft hem dat de Aaron zijn broer hem zal helpen. Maar Aaron was enkel de mond van Mozes. Met andere woorden, zijn aanwezigheid ontsloeg Mozes niet van zijn roeping. De taak van leider was voor hem. En dat werd ook zichtbaar door de staf die hij in zijn hand moest nemen. En waarmee hij de tekenen moest doen die God hem zou geven. En je denkt, wat een contrast met de wereld waarin we leven. Overal is er vraag naar goede leiders. Of dat nu in politiek Den Haag is, in het bedrijfsleven, bij sportclubs of wat voor onderneming dan ook. Overal zoekt men leiders met visie. Positieve denkers die stressbestendig zijn, die van aanpakken weten, die zelfvertrouwen hebben, die goed kunnen communiceren, maar ook kunnen delegeren en inspireren. En ik denk, als Mozes hier zijn cv had moeten laten zien, dan had hij denk ik niet zoveel kans gemaakt. 40 jaar geleden nog wel, maar nu niet meer. En het mooie is, dat hoefde hij ook helemaal niet. Van Mozes werden al die eisen ook niet verwacht. Het ging God veel meer om het hart van Mozes. Hij wist hoe Mozes in elkaar zat. Hij wist wat hij ook van Mozes zou kunnen maken. Hij wist hoe hij die periode in Egypte en Midian daarvoor gebruiken kon. Mozes mocht het allemaal aan God overlaten. Hij hoefde alleen maar naar God te luisteren en te doen wat God vroeg. En met het alleen maar begrijpt u wel dat het al moeilijk genoeg voor hem was. En zo wordt Mozes, die door zijn eigen volksgenoten afgewezen werd als leider en rechter, door God aangesteld als leider en verlosser van Israël. Ik sla een gedeelte over, hele bijzondere gedeelte zelfs. Denk aan de wegvoering uit Egypte, denk aan de doortocht door de Schelfzee, het ontvangen van de 10 geboden, de verbondsluiting, het maken van de tabernakel. En ik neem u mee naar een heel bekend gedeelte, een aantal hoofdstukken verder, waar we iets opmerkelijks zien over dat leiderschap van Mozes. Voor mezelf denk ik wel het meest indrukwekkende gedeelte wat ik de afgelopen tijd, ja, waar ik bij stilgestaan heb over dat leven van Mozes. Het is ongeveer 3 maanden nadat Israël door de machtige hand van God verlost is uit Egypte. En in korte tijd hebben ze, ja, toch allerlei hele indrukwekkende dingen gezien en meegemaakt. En wanneer Mozes op de berg Sinaï is en dat de wet van God op papier krijgt, en dan heb ik het over Exodus 31, die 2 stenen tafelen beschreven met de vinger van God, wanneer hij die ontvangt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Het volk wacht onderaan de berg, maar is het wachten moe. Het duurt allemaal veel te lang voordat hun leider weer terugkomt, als zij überhaupt al terugkomt. En wat ze doen is, ze geven aan Aaron, Mozes waarnemen, de opdracht goden te maken die voor hen uitgaan. Iets doen is beter dan doelloos afwachten, lijkt de redenatie. En het is dat we de geschiedenis kennen, anders zou je het niet geloven, maar Aaron doet gewoon wat ze vragen. In no time staat daar een altaar met een gouden kalf erop. En kondigt Aaron ook nog eens een feest aan. Voor de Heere, zegt hij er notabene bij. Exodus 32, vers 5. Aaron doet wat hij in Egypte jarenlang had gezien. Een van de Egyptische goden was de stierengod Apis. En hij verzag het volk waar het om vroeg. In en in triest. Alles wat God had gedaan. En waar ze ook nog eens met hun neus bovenop hadden gestaan. zien we hier een terugval naar Egyptisch heidendom. Het verlangen naar door mensen gemaakte beelden. Onbegrijpelijk, want hadden al die goden het niet moeten afleggen tegen de God van Israël? Het lijkt wel of men dat helemaal vergeten is. Wanneer Stefanus in Handelingen 7 naar deze gebeurtenis verwijst, dan zegt hij iets opmerkelijks. Hoewel Aaron verantwoordelijkheid had tijdens de afwezigheid van Mozes, verwijst Stefanus uitdrukkelijk naar de zonde van Israël als volk. Er was niet alleen iets mis met Aaron. Nee, het gaat hier om collectieve zonde. Het hart van Israël ging uit naar Egypte. Het volk deed datgene waar later Stefanus en de Heer Jezus van beschuldigd zouden worden. Ze verzetten zich tegen de Heere God en ze verzetten zich tegen hun leider Mozes. Ondertussen was Mozes nog boven op de berg. Hij had er niets van meegekregen. Maar God natuurlijk wel. Hij had alles gezien, hij had alles gehoord. En God geeft Mozes hier de opdracht om naar beneden te gaan. Want uw volk, zegt hij tegen Mozes, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn wel heel snel afgeweken van de weg die ik hen geboden had. En God gaat verder. Het is een halsstarrig volk, zegt hij. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Wat God wil, is Israël vernietigen en alleen verder gaan met Mozes. God is ontzettend kwaad. Hij voelt zich verraden als een jaloerse man die zijn vrouw heeft aangetroffen in de armen van een ander. Hij is vernederd tot het niveau van de goden in Egypte. En zijn uitspraak hier is dan ook heel begrijpelijk. Ook Mozes had voldoende redenen om boos op de Israëlieten te zijn, die met hun negatieve houding zijn taak als leider wel 5 keer zo zwaar maakten. Ook hij werd met deze daad van de Israëlieten verworpen. En ik zou er niet van opgekeken hebben wanneer hij hier tegen God gezegd zou hebben: u heeft helemaal gelijk. Maak er maar een eind aan met ze. Ik ga akkoord met het aanbod dat u mij doet, dat u mij tot een groot volk zult maken. God stond in zijn recht. En Mozes kreeg hier de kans van zijn leven, zou je zeggen, om van dat ondankbare clubje dat hij uit Egypte had meegenomen af te komen. En ook van zijn rol als leider trouwens, die hij toch al niet echt begeerd had. Wie zou nee gezegd hebben als je in zijn schoenen had gestaan? Maar Mozes doet het niet. Mozes voelt zich verantwoordelijk. Mozes zoekt naar een manier om God te kalmeren en gunstig te stemmen. Exodus 32 vers 11. En ik kom met een drietal argumenten. Waarom zou u dit volk vernietigen dat u net zelf op indrukwekkende wijze uit Egypte hebt gehaald? Waarom zou u uw reputatie op het spel zetten en de Egyptenaren de kans geven om zo verkeerde dingen over u te zeggen? Waarom zou u niet doen wat u Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft? En wat we zien is dat hij God met deze argumenten op andere gedachten brengt. Door zijn houding, door zijn woorden, brengt hij God zo ver dat deze berouw krijgt over het kwaad dat hij gezegd had de Israëlieten te zullen aandoen. En dat zegt natuurlijk iets over God die van mening lijkt te veranderen, maar ook over Mozes. God is geen mens zoals wij. Hij zondigt niet. En hij heeft dus ook nooit spijt van iets wat hij verkeerds heeft gedaan, zoals wij. Maar het raakt hem wel wanneer hij zijn volk, zijn kinderen, ziet lijden of zondigen. Hij is geen God van steen, een God met mensenhanden gemaakt. Hij is geen God die gevoelloos is en niet reageert op wat zijn schepselen doen of juist niet. God is betrokken, geïnteresseerd. Het maakt hem wel te degen uit hoe het in ons leven gaat, of we wel of niet gehoorzaam aan hem zijn, hoe onze situatie is, hoe onze moeite zijn, of we wel of niet op hem vertrouwen. Het raakt hem wanneer we verkeerde keuzes maken en hem niet centraal stellen. En daarom zoekt God ook voortdurend naar wegen om de aandacht te krijgen of om levens te redden. En hier in ons gedeelte is dat via iemand die in de bres springt, die smeekt, die niet doet alsof er allemaal niets aan de hand is. Nee, het is iemand, Mozes, iemand die erkent dat er gezondigd is. Hij pleit voor genade. Zonder Mozes had het er absoluut anders uitgezien voor de Israëlieten. Mozes is met zijn bereidheid, met zijn liefde voor het volk tot zegen voor hen. Ondanks het feit dat ze dit absoluut niet verdiend hadden. En wat me in dit Bijbelgedeelte zo ontzettend aanspreekt, is dat God Mozes de mogelijkheid geeft om een verandering teweeg te brengen in een uiterst moeilijke situatie. Een situatie waarin het ging om levens van mensen. Mozes had daar echt deel aan. Door de moed bij elkaar te rapen en ik denk met lood in zijn schoenen God aan te spreken. En op een eerbiedige manier tegen hem in te gaan. Omwille van zijn volk. Gods volk. Hoe ver zouden u en ik gaan? Wanneer het zou gaan om het leven van iemand die ons tegenwerkt. Die ons de vreugde ontneemt in de taak die we van God hebben ontvangen. Zouden we net als Mozes God aanspreken op zijn belofte, op zijn reputatie? Zouden we net als Mozes onszelf wegcijferen en de kans om er zelf beter van te worden laten schieten? Zouden we in het bres springen voor zondige mensen? Voorbeden doen voor een broeder of zuster die regelmatig voor de voeten loopt of tegenwerkt? Zouden we dat doen? Dat het Mozes gelukt is Gods gunstigste stemmen, gaat hij met de twee stenen tafelen de berg af. En ik denk enerzijds met ontzettend veel dankbaarheid in zich. Maar toch ook met boosheid over wat hij onderaan die berg zou aantreffen. En dat doet hem inderdaad in woede ontsteken. Hij gooit die tafelen die hij van God ontvangen had van zich af, staat er. Hij slaat ze onderaan de berg, slaat ze in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide het uit op het water en liet de Israëlieten drinken. En dan is Aaron aan de beurt. Hoe is het mogelijk, broer? Hoe is het mogelijk? Vertel het me. Ook het volk moest zich verantwoorden. Maar wat Mozes ziet, is een losgeslagen groep mensen die zich niet laat corrigeren. Vers 25. En wat dan volgt is eigenlijk een heel verschrikkelijk gedeelte, maar noodzakelijk. Mozes zegt tegen het volk: wie bij de Heere hoort, moet hier bij me komen. En wat hij wil is dat deze groep zich radicaal toewijdt aan de Heere God. Dat betekent afstand nemen van afgoderij. Afstand nemen van losbandigheid en zich scharen achter hun leider, Mozes. Het zijn de Levieten die gehoor geven aan zijn oproep. En zij krijgen die verschrikkelijke opdracht hun zwaarden te pakken en iedereen te doden die niet voor de Heere kiest. Al waren het familieleden, al waren het vrienden, ze moesten gedood worden. En er vielen op die dag, vers 28, ongeveer 3000 man. Volgende dag klimt Mozes opnieuw de berg op, vers 31. En hij doet iets ongekends. Hij vraagt God of hij de zonde van het volk wil vergeven. Maar indien niet, zegt hij, schrap mij dan alstublieft uit het boek dat u geschreven heeft. Mozes weet dat God niet zomaar zonde kan vergeven. En hij is bereid zichzelf te offeren. Ongekend. Wat een leider. Wat een voorbeeld. Wat een liefde. Wat een bereidheid. En dat nogmaals voor mensen die dat absoluut niet verdiend hadden. Voor alle duidelijkheid. Mozes was natuurlijk zelf niet beter dan de rest van de Israëlieten. Beter dan u of ik, nee. Maar wat we hier wel in Mozes zien, is iets van God, is iets van de Heer Jezus. Hij is bewogen met het lot van het volk, springt voor ze in de bres, wil tot zegen voor ze zijn en stelt alles in het werk om ze te redden. Hij heeft ze lief, hij bidt en pleit voor ze, zoals de Heer Jezus dat ook deed en doet. En dan denk ik, wat is het mooi om in het leven van een gelovige onze schepper en leidsman terug te vinden. In Mozes, maar ook in u, in jou, in mijn leven. In elkaar hem te zien naar wiens beeld en gelijkenis we geschapen zijn. En ik zal hem heerlijk zeggen, ik moest er vanmorgen nog aan denken toen ik in de spiegel keek, dat is in mijn leven niet altijd te zien. Maar hier in Mozes leven zien we het wel. Wat een contrast met Aaron, zijn waarnemer, die zijn verantwoordelijkheid ontloopt en faalt. Maar laten we ook voorzichtig zijn met wat we over hem zeggen. Aaron stond aan de rand van een ernstige crisis. De Israëlieten kwamen in opstand en die zetten hem enorm onder druk. En ook Mozes zou dat in de toekomst nog vele malen gaan meemaken. Aaron was niet zo'n leider, terwijl het hier wel vereist was. Hij gaf toe aan de druk van het volk, in plaats van heel radicaal in te grijpen. Hij handelde naar wat de meerderheid of de grootste schreeuwers van de groep wilden en verloor daarbij de realiteit uit het oog. Je kunt in zo'n situatie ook niet het zowel God als mensen naar de zin maken. Dat werkt niet, dat kan niet. De Israëlieten hadden heel duidelijk leiding van hoger hand nodig. En God verzag daarin in de persoon van Mozes, die een krachtig leiderschap toonde en sprak met goddelijk gezag. Dat was ook de wens van de Israëlieten zelf geweest. Ze wilden de stem van God niet horen toen ze aan de voet van de Horeb stonden. Exodus 19. Spreekt u met ons, zeiden ze tegen Mozes, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. God willigde hun wens in en voorzag in een leider. En dat zou hij blijven doen, ook na Mozes. Deuteronomium 18, vers 15, kondigt Mozes die belofte ook aan. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En dan vullen die vers 18, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Teksten die allereerst verwijzen naar de vele profeten die God door alle eeuwen heen gezonden heeft. Profeten die ervoor moesten zorgen dat Gods woord aan Israël verkondigd werd, opdat ze wisten wat hen in de toekomst te wachten stond en wat God van hen wilde. Maar bovenal zien we natuurlijk dat deze belofte verwijst naar onze Heer Jezus Christus, in wie de tekst zijn uiteindelijke vervulling vindt. Hij is die profeet met een hoofdletter die naar deze wereld kwam, die de wil van zijn vader bekend maakte, die met gezag onderwees, die ons de toekomst verkondigde. Hij is het einde en de vervulling van de profeten. Luister naar hem, is wat God de Vader op de berg der verheerlijking in het bijzijn van Mozes en Elia tegen de discipelen zegt, maar ook tegen u en mij. Luister naar hem, opdat je net als Mozes mijn wegen mag leren kennen. Ga naar het einde toe. 3 keer 40 jaar. Zou 3 keer 25 of 3 keer 30 kunnen zijn. Dat ligt wat meer in onze verwachting. Maar daar gaat het niet om. Wat we in het leven van Mozes gezien hebben is dat God met alle perioden in ons aardse bestaan een bedoeling heeft. Hij laat ons dingen doen en dingen meemaken die ons vormen en maken zoals hij dat wil. Hij leert ons dingen af. En hij vormt ons denken om met de juiste houding een taak te vervullen. Hij bereidt ons op taken voor die we misschien pas over 10 of 20 jaar doen. Of het nu gaat om een betaalde baan, een taak in de gemeente, de zorg voor een gezin of familie, Met alle aspecten van ons leven heeft God bemoeienis. En ik hoop dat ik u in die persoon van Mozes daar iets van heb mogen laten zien. Van die man die 40 jaar nodig had om iets te worden. Hij was machtig in woorden en werken. Van de man die 40 jaar nodig had om niets te worden. Die als schaapherder tot ontdekking moest komen zonder God, zonder de Heer Jezus niets te kunnen doen. Van de man die daarna nog 40 jaar nodig had om te leren wat God kan doen met iemand die niets geworden is. Die gestorven is aan zichzelf, die ontdekt heeft, niet ik, maar Christus in mij. Mozes was een man met vele kwaliteiten. En van een aantal zou je kunnen zeggen dat hij, ja, alsof het er al van jongs af aan ingezeten heeft bij hem. Maar hij moest dan wel klaargemaakt worden voor de onmogelijke taak die hem wachtte. En hij groeide daarin door de harde dagelijkse realiteit. Er waren heel wat obstakels waar Mozes tegenaan liep, waardoor hij ook geslepen werd. Maar door alles heen leerde hij zijn leermeester ook steeds beter kennen. Kwam hij steeds meer tot overgave en werd hij ook steeds bruikbaarder voor hem door wie hij geroepen was. God gaf Mozes niet alleen een enorm grote opdracht, maar ook alles wat hij nodig had om die opdracht uit te voeren. 40 jaar lang bekleedde Mozes allerlei functies. Hij was afgevaardigde van God, aanvoerder, wetgever, prediker, voorbidder, leraar, zanger, dichter. 40 jaar lang moest hij de Israëlieten voorgaan en leiden. Hij moest beslissingen nemen, ze aanmoedigen, ze corrigeren, ze vermanen. Mozes heeft het allemaal gedaan. En ik denk lang niet altijd met vreugde. Er was vaak strijd en tegenstand. Maar hij kon het doen. Hij kon het volhouden door voortdurend in contact te blijven met zijn opdrachtgever. Met wie hij toch een hele speciale band had. God sprak tot hem. Exodus 33, vers 9 tot 11. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Van aangezicht tot aangezicht. En dat maakte Mozes, de man Gods, wordt hij genoemd. Niet tot een volmaakt mens, maar wel tot een bovengemiddeld leider, een groot profeet, een uniek persoon, een man wiens hart naar God uitging. Een man die er in Egypte zo weinig van bakte. De man die als schaapherder in Midian leek te eindigen, werd een belangrijk instrument in Gods hand. De derde periode van Mozes' leven eindigt na 40 jaar. In de woestijn rondgezworven te hebben op de berg Nebo, waar God hem het beloofde land liet zien en begroef. Hij was 120 jaar geworden. Maar vanaf de dag dat hij in de schoot van Jochebed geweven werd, had God hem al in de picture. En zo is het ook met u, met jou, met mij. Wat is het bemoedigend dat God van iemand die er zelf zo weinig van terecht brengt, toch zoveel kan maken. Wat is het bemoedigend dat God met iemand die zoveel zelfvertrouwen heeft, toch iemand kan maken die op hem vertrouwt. Wat is het bemoedigend dat het niet van onze inspanningen afhangt, maar dat we van hem afhankelijk mogen zijn. Hij is bij ons, onze Heer Jezus Christus. Hij gaat het doen. Zijn genade is ons genoeg. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken.